Schriftlezing vanavond is uit Handelingen 12. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten. Volgende week zondag, DV 28 juni. 'S Morgens om 9:30 dominee Van Zetten en 's avonds om 6:30 dominee Van der Wind. Mededeling, zingen in de eredienst. In de kerk zingen we voorlopig niet. U mag wel meeneurien met het orgelspel. Collecte, de eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. En u en jij wordt herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang. U kunt uw bijdrage aan de collecte geven via de website of door het over te maken op de rekeningen van de diaconie in de kerk. De aanwezigen in de kerk kunnen eventueel gebruik maken van de collectezakken bij de uitgang. En de voorzang vanavond is Psalm 5, vers 1. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als dan woorden mij ontbreekt, wat overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. En de kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanavond in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten. Door met elkaar te zingen, maar dan niet hardop, van binnen in het hart, of te luisteren naar de gespeelde psalmen, psalm 4 vers 3. Ik zal het u voorlezen, dan zult gij recht naar het outer, dat wil zeggen het altaar of de troon van Gods genade, via deze kerk treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuiver reukwerk der gebeden, betrouwt op hem, want hij is goed. Waar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, na het angstig klagen ons het lieflijk licht van uw aanschijn dagen en wil uw rijke gunst ons binnen het derde vers van Psalm. Gemeente, als antwoord op de geloofsbelijdenis luisteren wij straks naar Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Het luidt als volgt. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. Maar doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus. Zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opnieuw opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de Bijbel met elkaar gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed. De Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende God en ook levende Heere Jezus en niet te vergeten, levende Heilige Geest. Het moet op aarde maar mager zijn, Heere, wat kerkgang betreft. Het moet in ons hart maar dood zijn, als het gaat om de bewegingen van uw geest. Wil ons hart niet uitgerekt worden om ons te verheffen tot u die in de hemel zit. Want zo oefent u het geloof in de kerk van hout en steen. Op dit moment niet de fijnste plek om te zijn. En tegelijkertijd, Heere, hebt u een lichaam dat ten diepste hunkert bij elkaar te zijn. Eén lichaam te zijn. Van allen die uw verschijning, Heere Jezus Christus, hebben liefgekregen. En als wij deze avond in de weg van het gemeentegebed hier vergaderd met maximaal 30 mensen, of ook thuis meeluisterend, wanneer wij zo in het gemeentegebed tot u naderen, Heere, zou u ons willen verrassen vanavond? Zou u datgene willen openen wat zo van nature ook gesloten is? Want wij belijden u, Heere, dat de angsten van de benedenwereld ons zo in de greep kunnen hebben, of dat wij zoveel energie daaraan besteden dat wij helemaal niet meer aan de bovenwereld waar u zit, waar u woont en waar u troont, denken. En Heere, wij weten ook niet wat u voor hebt met het feit dat in Nederland de kerken leeg staan of beperkt bezet zijn. De kerken in Europa misschien ook vrijwel leeg staan. En zelfs wereldwijd. Het roept iets op, Heere, van de komst van uw koninkrijk. Is het, Heere, dat u onze aandacht wil afwenden van onze eigen kerkelijke richtingen? Zorgt u juist daarom voor een magerheid, een bijproduct van het coronavirus, waardoor wij heel bewust, thuis meeluisterend of hier aanwezig, dat we ons moeten richten op iets wat gemeenschappelijk is? Als het gaat om de komst van uw koninkrijk, de kerk, onze voorvaderen, we bidden daar al eeuwen om dat uw koninkrijk komen. Ooit vatte Petrus de moed op om het aan u te vragen, op het moment dat u ter hemel voer: Heere, zult u in deze tijd aan Israël het koninkrijk opnieuw oprichten? Als er nog één grondpatroon, als er nog één architectuur in de Bijbel opgesloten ligt, beloofd is, dan is het het koninkrijk dat aan Israël zal worden opgericht. En Heere, mogen we daar ook vanavond schoorvoetend bij aansluiten. Is dat, Heere, wat u aan het doen bent? Moeten wij boven onze eigen kleinburgerlijkheid en kleingeestigheid uitkijken naar iets wat werkelijk gemeenschappelijk is? Niet alleen Nederland breed, maar ook Europa breed, ja wereldbreed. Want in uw woord doemen de contouren op van dat wonderlijke koninkrijk. Het begint in het klein, in de verte. Een steen die van de berg af komt rollen, groter wordt, het blijkt het koninkrijk te zijn van u, Heere Jezus Christus, waarvan u de koning bent. En dat koninkrijk zou heel de wereld gaan vervullen. Bent u dat aan het doen, Heere? Wij zien alleen maar om ons heen rook. En we kennen het spreekwoord: waar rook is, daar is vuur. Maar we zien uw vuur niet, Heere. Eén ding weten we wel: dat we van huis uit gevallen mensen zijn. Dat koning ego in ons leeft. En dat we niet van plan zijn 1, 2, 3 voor u te buigen. En daarom kunnen we ook niet verkijken. Want zonder wedergeboorte kunnen wij uw koninkrijk niet eens zien. Laat staan dat we kunnen binnengaan. Of dat we wel wedergeboren zijn en een sprankje van uw koninkrijk zien, maar meer ook niet. Heere, mag ook vanavond door het woord heen gloeien een lichtstraal van uw toekomst. Het gaat helemaal niet over ons. Het gaat helemaal niet over onze toekomst. Het gaat over uw toekomst. En zij die een kroon van u uitgedeeld en uitgereikt hebben gekregen in hun verlorenheid, in hun zondaarsbestaan, dat zij hun kroon leren werpen aan uw voeten. Heere, mag zo ook vanavond de eredienst uitlopen tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. We weten ook vanuit de openbaring dat de tegenstander van u een kleine tijd heeft. En daarom heeft hij haast. Mag hij nog één keertje massapsychose toepassen om mensen nog één keer te knechten wereldwijd? Heere, u weet alle dingen. Petrus zei het toen hij de diepte van zijn eigen leugenachtig hart niet meer kon peilen op de bodem. Dat hij het zei, u weet alle dingen. Maar we sluiten daar ook bij aan. Als het gaat om onze klein beperkt zicht op het wereldgebeuren. Gij weet, Heere Jezus, alle dingen. Laat dat het rustpunt zijn van ons hart. Wil zo vanavond, Heere, op en onder de kansel uw woord uitdelen. En mogen we ervan opeten. Wil ons geven, genade die ons verandert. Genade die ons opvoedt in u en in uw koninkrijk. Dit bidden we u, dit vragen we u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan de Bijbel vanavond openen in het Nieuwe Testament, het boek Handelingen. En daarvan hoofdstuk 12. En we lezen daarvan de eerste 19 versen. Handelingen 12, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 19. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. En het waren de dagen van de ongezuurde broden, dat wil zeggen het paasfeest. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het paascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren wekte hij hem en zei, sta snel op, en zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan, en hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel gezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen, maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. Toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, er was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht had, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij, namelijk Herodes, vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Het uitgangspunt voor vanavond kunt u vinden in één gedachte. En dat is het karakter van de verlossing van Petrus. Een thema. Petrus werd verlost. Maar wat voor een karakter had zijn verlossing? En daar wil ik drie gedachten opperen. In de eerste plaats, we proeven vrijheid bij Petrus en gebondenheid bij Petrus. Ten tweede, we proeven dat dit een geruisloze operatie is en tegelijkertijd een opzienbarende operatie. En ten derde, en dat is wat moeilijker te zien, maar ik hoop het u uit te leggen, schande en eer worden omgedraaid. Wat Herodes dacht te doen, overkwam hem zelf. Gaan we zien. Dus als u het hoofdstuk 12 zo samenvat, hoe werd Petrus nou verlost? Ik zal Rodé en al die mensen die in huis waren, ik zal dat laten rusten. Maar gewoon eens kijken, hoe werd Petrus nu verlost? Vrijheid, gebondenheid, geruisloos, opzienbarend en ten derde schande en eer omgekeerd. Maar laten we vooraf aan de verkondiging luisteren naar de gespeelde psalm, psalm 69, het eerste en ook het 13e vers, ik zal het u voorlezen. O God, verlos en red mij uit de nood, de wateren zijn tot aan de ziel gekomen, ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Ik roep mij moe, in deze jammerstaat, mijn keel is hees, zij is van droogte ontsteken, en daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrei ik mij blind, mijn ogen zijn bezweken. En het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossofar die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet, nooit, en dat is apart, denk eens aan Petrus, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Het is niet erg om een gevangene te zijn, gemeente, als u maar zijn gevangenen bent. We gaan het zingen. Vers 1 en 13 van Psalm 69. Gemeente, als u zo op een afstandje naar Handelingen 12 gaat kijken en je zo met één zin Handelingen 12 moet samenvatten, dan zou je kunnen zeggen: de hemel staat in Handelingen 12 op het punt klaar om in te grijpen wanneer het nodig is. Want het is niet de eerste keer dat Petrus in de gevangenis is beland. Petrus en Johannes hebben samen al eerder in de gevangenis gezeten en door een engel, ook een engel, eruit gehaald. Ik hoop dat u een beetje van beschouwing houdt. Ik mag graag wat schilderen in een preek, iets uittekenen. En ik zit in gedachten, zit ik zo wel eens met het boekje Handelingen voor me en dan... Ja, Handelingen 2, Pinksteren, kent u wel. Dan gaan we zo eens bladeren, 3, 4, 5, 6, 7, tot en met 12. Wat zou u opvallen, denkt u, als u het zo zou doorlezen? Dan valt het u op dat er een climax is. Petrus, Handelingen 2, in grote vrijheid en verkondigt het evangelie... En aan het einde van hoofdstuk 12 staat er, en het woord breidde zich uit, het woord wies. Dus als het ging om de uitbreiding van het koninkrijk, het breidde maar uit en het groeide maar door. Maar, de antimacht, de tegenmacht, begint ook in Handelingen 2. Ze zijn vol van zoete wijn. Nou ja, zegt u, dat stopt wel een keer. Nee, dat stopt niet. 3, 4, 5, richting hoofdstuk 12. Het wordt steeds heftiger, gemeente. Die eerste keer komen Johannes en Petrus nog wel uit de gevangenis, maar een scherpe waarschuwing niet meer te mogen spreken in de naam van Jezus. Maar het wordt heftiger, zei ik. Nou, Stefanus, stenigd. En nu, in Handelingen 12, vanavond in de verkondiging... Petrus die slaapt zijn laatste nachtje, eet zijn laatste galgemaal op. Hij zal de andere dag voorgeleid worden op een publiek podium, misschien wel Litos Strotos. En daar zal hij het leven afleggen en een uitzinnige Joodse club mensen zal gretig toekijken. Dat is de climax. Nou... Kun je voorstellen dat je graag naar een terechtstelling zou kijken van mensen? Hoe fout ben je dan? Hoe verkeerd ben je dan in je hart? De dingen, gemeente, lopen in Handelingen naar een climax toe, zowel positief als negatief. En dan moet u opletten, tegelijkertijd staat de hemel klaar om engelen... hulp te laten schieten of om te straffen. Ik zei het al, Petrus is 2 keer gevangen genomen geweest, maar hij ligt niet onder Gods voorbestemming om gevangen te blijven. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, het woord van God is niet gebonden, gelukkig. Hè? Nou, een prediker kan gebonden zijn, hij kan een keer een nacht niet goed geslapen hebben, dat er een minder fraaie preek uitkomt. De kerk kan gebonden zijn door regels, nou daar weet u ook inmiddels alles van, 3,5 maand samen met mij. Maar het woord van God blijkt niet gebonden. Is dat wat u merken mag? Petrus, zou hij van tevoren geweten hebben dat hij in de gevangenis terecht zou komen? Wat denkt u? Ik kan u een aanwijzing noemen. Ik neem u in gedachten even mee naar de zee van Tiberias, Johannes 21. Ik weet niet hoe lang er tussen heeft gezeten, minimaal een jaar, maximaal misschien iets langer, dat Jezus iets heel vreemds tegen Petrus zei. Weet je wat Jezus tegen hem zei? Dit, een ander zal u gorden, een ander zal u vastbinden. En brengen waar u niet wil zijn. Je zou kunnen aanvullen om gedood te worden. Een ander zal u binden en brengen waar u niet wilt. Stel u voor dat het woord voor u zou zijn vanavond. En juist in deze tijd klinkt het zo anders. Stel je voor, je bent, ja, je luistert mee in een verzorgingstehuis. Met alle beperking. Een ander zal u binden en brengen waar u niet wilt. Dat kan binnenkomen. Als je zoiets hoort, dan kan het woord ook niet alleen met graagte naar binnen gaan, omdat het van God is. Maar het kan ook naar binnen gaan met een bepaalde weemoed. Laten we eerlijk zijn. En het aparte is, zo'n woord kan naar binnen gaan bij Petrus. Petrus, een ander zal je nog een keer binden en brengen waar jij niet wilt. Jezus liet iets van zijn voorbestemming weten. Maar kon Petrus daarmee aan het werk? Kon hij daarmee wat doen? Nee, helemaal niets. Wat is dat dan voor troost dat je zoiets van tevoren te horen krijgt? En dan moet u opletten. En dat is eigenlijk de troost die eigenlijk al gelijk in het begin die ik u wil uitleggen. Op het moment dat Petrus in de gevangenis zat, dat de Heilige Geest bij hem zou komen en hem zo zou terugleiden naar dat woord. Oh ja, wat zei Jezus ook alweer aan de zee van Tiberias? Een ander zal u God, nou Herodes, die zal je vastbinden en je brengen waar je niet wilt, de gevangenis, om je te doden. Oh, wacht eens even, Jezus zei het. En wat voor een troost geeft dat? Dan kan Herodes wel een instrument zijn, een onderaanvoerder, maar op dat moment zou Petrus geweten hebben, bij God ligt de eindcontrole. Dat loopt hem niet uit de hand. Luistert u zo wel eens in de kerk? Dat je ook luisteren mag uit voorbestemming. Niet dat je bepaalde dingen niet zal overkomen, maar als het je overkomt, weet je hoe je je rustig mag houden. Zingen we het niet vaak? Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Hebt u daar troost aan? Vanavond gaan we eens de gevangenis in, gemeente. En ik zal net die dingen aanstippen die net boven ons begrip gaan. Dat we ons ook bewust worden dat we niet alleen in een benedenwereld leven, maar dat we ons ook bewust worden dat er een bovenwereld is die ingrijpt als het moet. Gemeente, onze eerste gedachte, vrijheid en gebondenheid. Zo zag de verlossing van Petrus eruit. En dan mag u wel meelezen in vers 3. En Herodes, ziende dat dit, namelijk de dood van Jacobus, de Joden aangenaam was, ging hij ook voort met Petrus gevangen te nemen. Hoe kan het, gemeente? Het wispelturige hart van Herodes, hoe kan het ineens in hem opkomen om Jacobus te doden, Petrus gevangen te nemen? We moeten zeggen, we zullen het nooit weten. Of zijn er bepaalde aanleidingen te noemen? Petrus gevangen. Dat was blijkbaar de Joden aangenaam. Had Herodes dat gemerkt? Blijkbaar. Want zo staat er, willende hem na het paasfeest opbrengen, voorleiden voor het volk. Niet individueel wilde hij met Petrus afwerken, zoals Johannes de Doper het hoofd af werd geslagen in de gevangenis zelf. Nee. Maar op een publiek podium plaatsen en het volk vragen wat er met hem gebeuren moest, of hem daar laten doden. Een soort Barabbas of Jezus gericht. Aan de schandpaal. Jongelui in mijn midden en ook meeluisterend. Pas fietste ik langs het eeuwenoude gemeentehuis van Culemborg. En daar steken twee ronde ijzers in de muur. Een schandpaal op de hoek van het gemeentehuis. 1 ijzer voor om je hals en 2 ijzers voor rondom je benen. En dan kon je daar de hele dag staan, tot schande van het passerende volk. En die konden je van alles zeggen. Nou goed, dat leidde nog niet tot de dood, maar hoe vernederend kan dat zijn? En hiermee gaf Herodes brandstof aan een vuurtje wat al langer brandde onder de Joden. En Petrus die wist in zijn 7-daagse gevangenschap, hij wist daar vanaf. Want ik loop even op de preek vooruit. Een van de eerste reacties van Petrus toen hij uit de gevangenis kwam, zei: de Heere heeft zijn engel gezonden en mij verlost uit de hand van Herodes en uit de verwachting van het Joodse volk. De verwachting van het Joodse volk. Welke verwachting was dat? Een negatief vooruitlopen op deze gebeurtenis. Een zich verkneuteren dat hij publiek te schande zou worden gezet en gedood zou worden. U zegt, waarom Petrus doden? Petrus was inmiddels een publiek figuur geworden. Tegelijk een weldoener die in de naam van Jezus zieken genas. Jonge vrienden, zijn schaduw hoefde alleen maar te vallen over, te glijden langs de zieken aan de kant van de weg of ze werden genezen. Handelingen 3. Maar zou Petrus met zijn optreden ook wrevel en negatieve jaloezie hebben opgebouwd? Nou, wellicht, gemeente. Thema was vrijheid en gebondenheid. Petrus was burgerlijk een vrij man. Tegelijkertijd was hij geestelijk een bevrijd man. Haantje de voorste te zijn. En hij was vrij door de Heilige Geest. Want waar de Geest is, daar is vrijheid. Vrijheid in zijn optreden, in zijn boodschap, in het effect. Want het Koninkrijk der Hemelen was dichtbij gekomen in de tekenen en wonderen die hij mocht doen. En nu komt het. Die vrijheid, gemeente, die riep iets op. Je zou kunnen zeggen afgunst, als een magneetwerking. Vrijheid riep gebondenheid op. Stel je voor dat er iemand tussen staat die zegt, nou wat Petrus al die maanden heeft lopen verkondigen, ik snap er niets van. Een gebonden mens kan naar een ander mens luisteren die bevrijd is. En op een gegeven moment kan een stuk ergernis optreden. Ach, laat die man zwijgen of het zwijgen opgelegd worden. Ja. Nou, hier hebben we een mogelijke reden te pakken. En toch, gemeente, wij kunnen niet alles op de noemer schuiven van negatieve jaloezie. Zo kan het zich wel voordoen dat iemand heel negatief jaloers is. Maar we moeten een stapje dieper gaan. Het Koninkrijk der Hemelen kreeg toen ook ineens in die tijd heel sterk gestalte. Denk aan de tekenen en de wonderen die er geschied waren, de genezingen. De eenparigheid, het besef van bezitsloosheid. De mensen hadden alle dingen gemeen. Iets van de jubeljaargedachten kwam omhoog. Er kwam iets van het Koninkrijk der Hemelen. Het kreeg gestalte. En ik zei al, hoofdstuk 12 eindigt met de gedachte dat het woord van God groeide. Het breidde zich uit. Maar u kent natuurlijk ook die uitdrukking wel, waar God zijn huis bouwt, waar God zijn koninkrijk bouwt, daar bouwt de duivel een kapelletje er vlak naast. Dat is een Bijbels verband wat we heel moeilijk onder de knie krijgen, ook ik. Maar als je er iets van merkt in je leven, dan ga je het begrijpen. Dat is dit, dat daar waar Jezus optrad, cirkelden altijd duivelen om hem heen. En waar u het woord van Jezus spreekt of waarachtig mag horen in uw hart, daar cirkelen ook altijd de duivelen omheen. U wordt meegetrokken in een stuk turbulentie om het woord heen. Gemeente, dit is volkomen Bijbels en laat het in uw hart zinken. echt waar. En nu even heel praktisch. Ik sprak pas een vrouw in de winkel. Ze was angstig. Ze volgde alles op de media. Wat we de afgelopen 3 maanden maar kunnen volgen. Ik denk dat u het ook wel doet, hè? Ja. Weet je wat ze zei tegen mij? Ze keek me met grote angstogen aan. Ze zei, als het mijn tijd is, moet ik gaan, hoor. Want dat zei mijn moeder ook altijd al. Als het mijn tijd is, dan moet ik toch gaan. En ik moest wat glimlachen. En ik zei tegen haar, ja maar, mevrouw, we bidden al eeuwenlang uw koninkrijk komen. Ik zeg, heb je daar wel eens op gelet? Ja. Als dat koninkrijk komt, zal dat niet met zware tekenen gepaard gaan? Wat denkt u? En toen was het bij haar stil. Ik hoop een heilzame stilte. Gemeente, we zetten nu het vergrootglas even op die gevangenis. En ik ga er op een bepaalde manier naar kijken. U zult er vaak over gepreekt hebben gehoord. Maar nu gaan we eens op een aparte manier kijken. Hoe zwaar was die bewaking? 16 soldaten, 4x4. Geketend met linker en rechterhand aan beide bewakers. 2 bewakers voor de poorten. Vers 10 zegt de eerste en de tweede wacht. Je had een ijzeren poort naar de stad toe. De eerste wacht. Je had een gevangenisdeur. De tweede wacht. 2, 2. En dan ook nog eens bewaakt. Geketend aan beide kanten. En dan verklaarde zij aflossing om de 3 uur. Dus 12 uur overdag, 12 uur 's nachts, 7 dagen lang. Pascha duurde 7 dagen. En nou ja, Herodes wilde natuurlijk het niet op het feest doen. Dat kon natuurlijk niet. Na het Pascha. Dus ja, wellicht heeft Petrus ook zo lang vastgezeten. Jonge mensen, 16 man tegen 1. Vind je dat eerlijk? Kunnen ze wel met 16 man tegen 1? 4 tellen? En ik trek een wat vreemd aandoende conclusie. De schrik zat er bij Herodes toch echt in. Kijk, Petrus was een godsman. En daar moet je mee uitkijken. En zijn meester Jezus, daar moest je helemaal mee uitkijken, want hij was spoorloos verdwenen op een gegeven moment. Zo keek de wereld tegen Jezus en Petrus aan. En bij de gevangenneming van Petrus zat de schrik er ook goed in. Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar, met een grote bende met zwaarden en stokken tegen 1 man en 11 discipelen. De schrik zit er bij de wereld goed in. Ja. Zo denken wij namelijk niet. Maar als Gods koninkrijk echt aan het komen is, gemeente, dan zit de schrik bij de tegenstander er goed in. Zult u dat eens onthouden? Opvallend is dat Lucas door de Heilige Geest geen gewacht maakt hoe Petrus zich in die gevangenis gevoeld heeft. Ik kan het mooier maken, ik kan het slechter maken dan het was. Maar het is alsof de Heilige Geest ons op iets anders wil vestigen. Ons op iets anders, op een andere gedachte. En ik zei het in het begin al, het loopt allemaal naar een climax toe. Petrus zat 7 dagen gevangen. Nog 1 nachtje. Nog 1 maaltijd, nog 1 galgenmaaltijd en hij zou gedood worden. Het liep naar een climax toe, gemeente, naar een hoogtepunt. En dan grijpt de hemel in. Gemeente, ik wenste wel dat alle kerkgangers wereldwijd zo gingen kijken. Als het naar een climax toe loopt, grijpt de hemel in. Dat is een profetisch patroon. Dat herhaalt zich zo vaak in de Bijbel. We gaan naar onze tweede gedachte. Het karakter van Petrus verlossing, vrijheid en gebondenheid. Maar nu toch ook geruisloosheid en opzienbarendheid. Vers 7, leest u maar mee. En een licht straalde in de kerken. Een licht werd verspreid in het donkere hol. Had de engel eigen licht bij zich? Licht van zichzelf? Als ik schrift met schrift vergelijk, dan vind ik bij de opstandingsgeschiedenis ook zoiets. En zijn gedaante was gelijk de bliksem. Dat wil zeggen, weerlichtend. Maar toen werden de soldaten doodsbang. Die waren wakker en vluchten. Maar hier merkten ze niets en sliepen rustig door. De gemeente waar ik op wil wijzen is dit, dat het allereerst een geruisloze operatie was. De engel porde aan in de zijde, zegt de herziene Statenvertaling. Maar goed, als je iemand aanport, dan kan je nog een geluidje maken. Au! Toch? De Statenvertaling heeft het woord slaan. Maar ja, ook daarvan kun je denken. Dan moet ook Petrus een kick gegeven hebben als je iemand in de zij slaat. Ik heb het wat onderzocht en ja, waar vind ik het meest Ja, ik heb een uitleg. Vergelijk het eens met de manier hoe dat die engel later Herodes zou slaan, als je u verder leest. Dan zou je kunnen zeggen, het is een innerlijk slaan. U kent misschien de uitdrukking wel in de Bijbel, en zijn hart sloeg hem. Je hart kan overslaan, dat je in één keer een pijn, een schok voelt bij je van binnen. Aan de buitenkant is niks te zien. Je wordt innerlijk geslagen in je hart. Herodes werd ook innerlijk geslagen. Het is waar, maar wel ernstig. Hij werd van de wormen gegeten. De wormen werden in beweging gezet door de engel. En hij zal het zeker uitgeschreeuwd moeten hebben van pijn. Ja, en mijn gedachten gaan ook hier naar uit. Zou Petrus een innerlijke slag, schok hebben gehad. Een innerlijk gezicht als van een slaapwandelaar. Want Petrus zegt in vers 9 dat hij, ja, hij wist waarachtig niet. Dat het waarachtig was het wat door de engel gezegd was. Hij meende ook dat hij een gezicht zag, een visioen. Hiertegen zou u kunnen inbrengen, ja, maar er staat toch dat engel iets zei. Maar hardop praten is hier geen optie. Dan zouden de bewakers ook wakker zijn geworden. Maar als het een gezicht, een visioen is geweest, een innerlijk slaan, dan kan ook tot je gesproken worden en je begrijpt het ook. En de engel kan ook iets beduid hebben, waardoor het Petrus duidelijk was om zijn gordel om te doen, zijn schoenen en zijn mantel aan, alsof de engel hardop sprak. Er staat, de ketenen vielen van zijn handen af. Weer zo'n apart woord, afvallen. Automatisch, geruisloos, afvallen. Niet gebroken aan diggelen, niet rammelend losgemaakt bij het slot. Nee, het lijkt opnieuw een geruisloze operatie. Kan God dan een mens in 1 minuut dunner maken? Jonge vrienden, kan God je armen en je handen 1 minuut dunner maken? Kijk, ik kan zeep pakken en proberen om mijn trouwring af te krijgen. Maar u voelt mij wel aan. Ik kan verklaren wat ik wil, maar ik moet het wonder laten. Maar let op één ding. Dit wonder, de grootte van dit wonder, zou zich helemaal gaan keren later tegen de soldaten. Het zou dubbel zo hard de soldaten gaan treffen. Hoe konden de soldaten dat niet gemerkt hebben? De boeien waren nog gaaf. Er waren nog intact. Voelt u wel? U weet wat met de soldaten gebeurd is, al die 16 mensen. Ze werden weggeleid. Ja, wat denkt u? Om gefuseerd te worden. Blijkbaar een onvergeeflijke zonde. Een doodzonde. In de ogen van soldaten. Gemeente, wat een heftig punt, toch, of niet? De operatie was er niet alleen geruisloos, maar het was ook snel. Sta haastig op. En toch krijgt Petrus de tijd om zich aan te kleden, de tunica, de lange rok en de riem op te binden, de mantel omheen te slaan tegen de kou van de nacht en zijn schoenriemen vast te binden. En dan waren er nog twee deuren. De binnendeur van de gevangenis met de tweede wacht en de buitenpoort van IJzer richting de stad, de eerste wacht. En opnieuw maak ik een vergelijking, gemeente. Kan er een soort lichtgolvende aardbeving geweest zijn, waardoor de sloten opensprongen, de deuren geruisloos open zwaaiden, maar dan moet er gekraak zijn geweest, zou je denken. Ik zoek weer een dwarsverbinding. Bij de opstanding van Jezus was er ook een aardbeving. Steenrotsen scheurden en de graven werden geopend, maar wellicht met geluid. Bij Paulus en Silas in de gevangenis, Handelingen 16, werden de fundamenten bewogen. Door een aardbeving en sprongen de deuren open, werden de gevangenen bevrijd. Er sprongen wellicht de pinnen van de kettingen spontaan uit de muur. Maar opnieuw, gemeente, wellicht met geluid. Wat leren wij hieruit? Nou, de verlossing is geruisloos en de Heere doet het telkens weer anders. Hij is verrassend. Mag ik het u eens vragen? Hebt u ooit in uw leven wel eens gezien dat God in uw leven verrassend was? Dat u zei, nou heeft de Heere me geholpen op een manier die ik zelf nooit had kunnen bedenken. Maar daar loopt het over. Eén ding weet ik wel, dat God in de Bijbel zeer veelkleurig is in de manier waarop hij mensen kan verlossen. Er staat zo mooi wat niet in het hart is opgekomen. Wat God bereid heeft voor hem die hem vrezen, dienen en liefhebben. Weet u ervan? Ik herinner me een aardbeving van 1995 in Roermond. Ik lag te slapen in een tuinhuisje. Het was 's morgens vroeg, ongeveer 5 uur. En in één keer stopten de vogels met hun morgenzang. En er kwam een licht geruis. Gingen door de tuin. En alles begon te golven. De lamp aan het plafond begon te golven. En het gebinte begon te kraken. Gemeente, als er iets is wat ontzag opwekt voor de schepper, dan is het dat. Ja. Maar dan ga je merken dat er dingen zijn die alles overstijgen. De schepping moet zwijgen als er een aardbeving is. De deuren van Petrus' gevangenis moeten luisteren. De breedte, de lengte en de hoogte van die deuren moeten luisteren. Als God vanuit de vierde dimensie dingen spreekt. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Echt waar. Het komt uit het gezang. Rust mijn ziel, uw God is koning. Jonge mensen, onthouden. We leven driedimensionaal, lengte, breedte en hoogte. En wij worden aangestuurd door iets wat deze dimensie overstijgt, een vierde dimensie. En vanuit de vierde dimensie moeten alle dimensies op aarde daarna luisteren. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Heerlijk toch? We gaan weer een stapje verder. De engel ging voorop. En zo plotseling als hij gekomen was, ging hij weer weg. Misschien heeft heel de operatie maar 5 minuten geduurd. Verlost in een ogenblik, terwijl je voor je gevoel 7 dagen gevangen zat. Ja, u moet maar eens gevangen zitten. U moet maar eens figuurlijk gevangen zitten. Ja, zegt u, die laatste 3,5 maand heeft voor mij 1 jaar geduurd. Nou, misschien wel 5 jaar voor uw gevoel. Hè, wat duurde het lang? Zag u er naar uit om vandaag hier weer te kerken? Ja. Hoe lang zou die 7 dagen van Petrus geduurd hebben? Jaren? Zou zomaar kunnen, hè? Voor je gevoel? Nou. En dan word je in 1 keer in 5 minuten verlost. Ja. Dus zo werkt de Heer, jongens. Echt waar. Dan zegt de Heer, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. En voordat je het weet, ben je verlost. Ja. Mooi, hè? Je kunt het in je hart soms hebben. Ik verlang naar de morgen. Meer dan de wachters naar de dageraad verlangen, verlang ik, o God, naar u. En dan ineens, dan is hij er. Zou Petrus niet beduust zijn geweest? Wat denkt u? Engelenverkeer van boven naar beneden, van beneden naar boven. Jacob wist ervan. Hier maakt Petrus het opnieuw mee. En nou is eerlijk, nou ook een eerlijke vraag. De afgelopen 3,5 maand hebt u alleen geleefd vanuit de angsten van de benedenwereld. Oh, mijn buurvrouw had dat verhaal. En ik zag op de media dat verhaal. En ik heb... En heb je toch... Hebt u zichzelf bang lopen houden, jongens? Heb je jezelf bang lopen houden? Zeg eens eerlijk. Heb je alleen maar geleefd vanuit de benedenwereld? Huisje, boompje, beestje. Of heb je je rust mogen bewaren? Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Corona valt onder zijn controle. Want gemeente, daar gaat het om. We kunnen ineens op de proef gesteld worden. Waar zit ons hart? Weer een stapje verder. Toen die eerste gevangenneming er was met Johannes, kwam Petrus ook al in de gevangenis terecht. Toen werd hij ook door een engel eruit gehaald, maar toen was er nog een opdracht. Vertel al de woorden des levens tot het volk, maar dit keer geen opdracht. Het ging werkelijk geruisloos. En dan staat er zo, en uitgaande volgde Petrus de engel. Hij wist niet dat het waarachtig was, het wat door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. Of een visioen. De volle werkelijkheid, gemeente, dringt pas tot Petrus door, nadat de engel zijns weegs gegaan was. Het was net als bij die Emmausgangers. Jezus komt weg uit hun gezicht. Ze raken uit de trance, ze worden wakker en dan dringt de volle werkelijkheid tot hun door. Was ons hart niet brandend in ons? Emmausgangers. Petrus, de volle werkelijkheid breekt door als de engel weg is. Zit daar een les in? Ja. Welke? Deze. Dat als de hemel, als de Heilige Geest bepaalde dingen doet in je leven, ja, dan is het net alsof je even van de wereld af bent. alsof je in een soort trance leeft, even buiten jezelf bent, even je niet bewust van de dingen om je heen. Het is alsof je droomt, maar het is geen droom, het is echt. De volle werkelijkheid breekt door als God even weer door zijn geest zich terugtrekt. Dingen vanuit de hemel onderga je in een andere sfeer. Je voelt je eigen benen nauwelijks lopen. En zegt Psalm 127 het niet? Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Nou, u mag hier Petrus wel nemen als een slaapwandelaar. En als je wakker wordt, is de hemel weer gesloten. En dan staat er in vers 11, en Petrus die kwam tot zichzelf. Ja. Hij was in een soort waas. Het lukte hem niet dicht bij zichzelf te komen. Zichzelf in de arm te knijpen. Zo van, word wakker. Hij dacht dat hij een gezicht, een droom, een visioen onderging. Net zoals twee hoofdstukken geleden, toen hij het laken zag met de reine en de onreine dieren, dat was ook een visioen. En dit met die engel is ook een visioen. Maar die dieren in dat laken zijn net zo echt dan dat nu mijn benen lopen door de donkere straten van Jeruzalem. Hier zien wij het fysieke van Petrus, de benen van Petrus, en het geestelijke, het valt samen. Gods kinderen worden daarom wel eens genoemd vreemde kostgangers. Vindt u dat raar? Vreemde kostgangers. Droom ik nu of is het echt? Je droomt, je krijgt een gezicht en het is nog echt ook. Is dat niet wonderlijk? Gemeente, waar leven we van? Media? Of leven we van, Heren, wat is nou het juiste zicht op u? Waar leven we van? Begrijp je? En dan zegt Petrus het. Tot zichzelf gekomen zijnde, staat er vers 11. Nu weet ik waarachtig dat de Heer zijn engel gezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van de Joden. Van het volk der Joden. Gemeente, ik ga het wel zeggen. Ik zei in het begin van, we weten niet hoe Petrus zich gevoeld heeft in de gevangenis. Maar ik denk wel dat hier een kleine aanwijzing ligt. Want Petrus is uit de gevangenis. Hij wordt wakker. Hij wordt zich bewust waar hij loopt. In de straten van Jeruzalem. En dan is het eerste wat hij zegt, dan zou je zeggen, nou maar ik heb een engel gezien. Nee. Ik heb de hemel geopend gezien. Nee. Ik ben wonderlijk verlost. De deuren zwaaiden open. Nee. Het eerste wat hij zegt, dat is dit. Ik ben verlost van de haat van Herodes en van de haat van het Joodse volk. Nou ja, als je dat als allereerste zegt, dan zit het wel dicht onder de oppervlakte. Dan zit het je wel hoog. Misschien heeft hij wel 7 dagen hiermee gezeten. Zou heel goed kunnen, hè? Jongens, ik heb een werelds voorbeeld, maar ik ga het wel noemen. Stel je voor dat er een voetbalwedstrijd is geweest tussen twee partijen. En het is een hele heftige wedstrijd geweest. En er worden vaak mensen die nog helemaal in het zweet staan, worden geïnterviewd. En weet je waarom ze dat doen, de journalisten? Dan zijn voetballers het meest geneigd om de volle waarheid te vertellen. Vlak na een heftige strijd. Dan vertellen ze alles, alle gevoelens, positief en negatief. Nou, Petrus komt in de gevangenis en het eerste wat hij zegt is dit. Ik word verlost van de haat van Herodes en de haat van het Joodse volk. Nou, en dan zie je ook dat Petrus ook echt mens was. Toch? Mens. Gemeente, we gaan naar onze laatste gedachte. Schande en oneer omgekeerd. We hadden het over het karakter van de verlossing van Petrus, vrijheid en gebondenheid. De tweede gedachte, dat Petrus ook geruisloos en tegelijkertijd opzienbarend verlost is. Nu de laatste gedachte nog. Schande en oneer omgekeerd. Wie een kuilgraaf voor een ander valt er zelf in. Haman, Mordechai, boek Esther. Ik denk dat dat zo ongeveer wel het eerste is wat in uw gedachten opkomt. Maar stel je bent Herodes, je bent geen echte Jood, je bent een ingelijfde Edomiet in Judea, je wilt een wit voetje halen bij mensen van de religie. Zo religieus als Joden maar konden zijn. Je hoort er nooit echt bij, maar je wilt er wel bij horen. En hij zou een daad willen stellen ten gunste van het Jodendom. Die Jacobus en die Petrus die braken eigenlijk het Jodendom af met hun Golgotha-godsdienst. Maar Herodes zou een handje helpen om de Sinaï-godsdienst weer belangrijk te laten zijn. Nou, ik zeg het even zwart-wit. Ja. Wat doe je dan, hè? Nou, ik heb macht. Laat ik Jacobus maar doden, Petrus gevangen nemen, ga ik hem ook doden. Maar gemeente, hoe liep dat af? Het liep niet zo mooi voor Herodes af. Want wat gebeurde er? Jezus was spoorloos. Al ging hij er met een bende met zwaarden en stokken op af. En Petrus was op een gegeven moment ook spoorloos. Wat een schande. Wat een oneer. Nou, wie moet het ontgelden? Nou, die 12 soldaten, die hebben weer geslapen. Die moeten het ontgelden. Nou, gefuseerd. Maar ja, dan ben je nog steeds niet van je schande en van je oneer af. En gemeente, wat staat er dan? En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hij bleef daar. Nou, hij dacht bij zichzelf, ik moet hier even weg. Maar er staat ook nog eens, en hij bleef daar. Hij is ook gebleven, want hij is gedood. Gemeente, wat een les. Schande en eer omgekeerd. Wat Herodes Petrus dacht te doen, de godsman, dat kwam op zijn eigen bordje terug. Hij pakte eerst zijn biezen, hij vertrok naar een garnizoenplaats aan de Middellandse Zee, een Romeinse plaats. Daar had hij een feestje natuurlijk, je vertrekt altijd onder een bepaald voorwendsel, maar ondertussen pakte hij zijn biezen. De oneer was te groot, het volk vroeg natuurlijk om verantwoording, hoe heeft dit kunnen gebeuren en ja... Hoe nu verder? Ik las ergens in een verklaring. Hij zou een feest ter ere van keizer Claudius bijwonen. Hij zou zich laten toejuichen door heidenen. Uitgedost op een bepaald moment liet hij zich als een soort god aanbidden. Hij had weer even eergevoel nodig, het was gekrenkt. En met dat het gebeurt, slaat een engel Herodes. Ook geslagen. Innerlijk geslagen. Er wordt een, ja, je zou zeggen, de balans van zijn lichaam wordt verstoord. Wormen worden opgewekt. En eten hem op. En hij sterft. Gemeente, wat een drama. Dit is ook iets van het karakter van de verlossing. We gaan het straks zingen. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot de gerechtigheid. Ik zal het zinnetje uitleggen uit Psalm 94, vers 8. Het lijkt er soms op alsof oneer en schande nu echt op het hoofd van Petrus neerkomt. En daar blijven ze al. Totdat de hemel ingrijpt en de Heere zegt, nu is het genoeg. En dan draait het zich om en dan komt het oordeel terecht op de belagers, Herodes. En dan wordt hij gedood. Gemeente, ook een diepe troost ligt hierin. Geef de toren plaats en neem geen wraak. Neem nooit wraak. De Heere die zal het vergelden. Want zo is het karakter van Gods verlossing. Vroeg of laat keert het zich tegen degene die het aandoet. En daarmee wil ik eindigen. Gemeente, als u goed geluisterd hebt naar deze preek, leert u zo eens kijken met behulp van deze profetische blik. Ons aangereikt vanuit dit woord. Kijkt u zo eens naar het wereldgebeuren. Kijkt u zo eens naar het kerkelijk leven. Kijkt u zo eens naar uw eigen hart. Opmerken, ik denk in deze tijd, opmerken is veel beter dan alle activiteiten die u voor de kerk ook doet. U kunt het voorlopig niet doen, maar leer eens opmerken. Leer eens duiden. En dat u het bidt. Uw koninkrijk komen, wat er ook tegen opstaat. Gemeente, we gaan samen luisteren naar de psalm, psalm 34, vers 4. Des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemelwacht, rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Komt, smaak nu en beschouwt de goedheid van de alzegenaar, welzalig hij die in gevaar alleen op hem betrouwt. Het vierde vers van psalm 34. Laten wij danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst wilt u ons ademloos, stil naar huis laten gaan. Of misschien wel luidkeels zingend, omdat we iets gehoord hebben wat onlogisch was, maar wat naar binnen ging. Iets van de bovenwereld. Iets van het feit dat u altijd alles onder controle hebt. Ook als wij denken, hoe gaat het nu verder? En als we het met elkaar helemaal eens zijn dat het zo niet verder kan. Of als de mens allerlei initiatieven ontplooit om op alternatieve wijze dit of dat te doen, Heere, wanneer laten wij u echt helemaal alleen regeren en het werk doen? We belijden het u, Heere, het is aan onze kant niets gedaan. Want wij zien aan wat voor ogen is en wat ons aanlokt, dat volgen wij. Maar nu hebben wij een woord gehoord, zo krachtig, zo vol majesteit, zo echt, dat u werkelijk vanuit de bovenwereld ingrijpt op een kritiek moment. En Heere, wij kunnen u niet laten regeren om daarop te wachten, want door ongeduld hebben veel van uw kinderen vooruitgegrepen om te zoeken de belofte te vervullen, om zelf invulling aan de dingen te geven, maar leert u de kerk ook nu om juist in haar afbraak, in haar magerheid, totaal alleen op u te wachten. Al zouden we teruggedrongen worden naar huiskerken, Heere, dat het ten diepste niet uitmaakt. Want het zit niet in hout en steen, maar het ligt in de levende band die u bent, o Heilige Geest. Want u bent het die vergeleken wordt met olie en met vuur en met water. En u geeft een band tussen zondaren onderling hechter en sterker dan de dood. Wilt u die band, uw lichaam, o Heilige Geest, vaster, sterker maken? Wil ook uw lichaam oefenen? Wil de kerkraad van deze plaats oefenen? De predikant verbonden aan deze plaats? Het kerkvolk, Heere, her en der verspreid, thuis, meeluisterend, of ook hier aanwezig, Heere, dat u ook uw wil laat geschieden, maar ook in het bijzonder dat zo uw koninkrijk komt. Ook als tegenkrachten minstens net zo groot en net zo hoog worden, om af te willen breken. Heere, dat wij het karakter van uw verlossing zullen bewonderen en dat tot eer van uw grote naam. Heb zo dank, Heere, voor het woord wat we mochten uitspreken, de smaak om het te mogen verkondigen, maar ook hier in het aanhoren. Geef, Heere, verbondenheid onderling, ook in alle gesprekken die we hebben. En dit tot eer van uw grote naam. Dit alles bidden we u, dit vragen we u, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Laten we ten slotte luisteren naar Psalm 94 en daarvan het 8e vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit, spoedig of haast, weder terug tot de gerechtigheid, tot de ware norm. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. Het 8e vers van Psalm 94. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.
Voor u hier in de kerk aanwezig nog een enkele mededeling van huishoudelijke aard. We willen de kerk verlaten met inachtneming van 1,5 meter afstandregel. Dat betekent dat we dat per vak gaan doen. Vak 1, 2, 3, 4, 5 en koor 6. Wanneer u een bijbeltje of kussen mee hebt genomen uit de toren, mag u die in uw bank laten liggen. Als u elkaar na de dienst nog wilt spreken, wat we ons goed voor kunnen stellen, want we hebben elkaar meer dan 3 maanden in de kerk niet ontmoet, dan kan dat natuurlijk op de kerkplein, maar we vragen u dan wat door te lopen naar de notenboom of bij ProRege, zodat andere mensen ook naar huis kunnen gaan. En tenslotte wijzen we u nog op de mogelijkheid om uw gave te geven in de toren waar de collectezakken staan opgesteld. We wensen u een gezegende zondagavond toe.